Economenpanel.
Volgens het CPB staat de Nederlandse financiële sector er goed voor. En internationale economische banden komen flink onder druk te staan. Daarvoor waarschuwt het IMF. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En dat wordt gevormd door Steven Brakman, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Edin Mujadjic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Welkom, heren.
Dag, Thomas.
Laten wij beginnen bij het Internationaal Monetair Fonds. Dat, ik zei het al, waarschuwt voor een versplintering van de wereldeconomie. Economische banden die de afgelopen decennia zorgvuldig zijn opgebouwd door globalisering komen onder druk te staan. Volgens IMF-topvrouw Georgieva kunnen urgente mondiale problemen alleen door internationale samenwerking worden bestreden. Tot zover het standpunt van het IMF. Steven, wat vind jij ervan?
Nou ja, ik ben het wel met haar eens. Dus of met het IMF eens. Ik denk dat we nu voor een grote uitdaging staan qua internationale handel. Er zijn allerlei redenen voor. Het zijn technische redenen. Hè. Dan kunnen we teruggaan tot de financiële crisis van 2008. En er zijn recentelijk die politieke factoren bijgekomen. Dus als je teruggaat naar 2008, wat we hebben ontdekt of ervaren is dat de wereldhandel heel efficiënt is. We zijn met elkaar vervlochten via die supply chains. Nou, dat is heel efficiënt, heel goedkoop. En dat werkt als een tierenlier. Alleen dat maakt je ook gevoelig voor schokken. Nou, dat hebben we de afgelopen tijd meegemaakt. Denk aan dat schip wat in het Suezkanaal dwars lag. Of denk aan corona zelf of de financiële crisis. Nou, wat we ervaren hebben is dat het systeem weliswaar heel efficiënt is, maar ook gevoelig. En die bedrijven die gaan zich nu achter de oren krabben om te kijken of moeten we daar niet wat aan doen. En je ziet nu de eerste tekenen dat men toch denkt van één toeleverancier in China is wel heel gevoelig. Dan maken we ons kwetsbaar voor schokken. We willen dat eigenlijk wat verbreden. Dus we willen een risicospreiding doen. Nou ja, wat betekent dat in de praktijk? En dat past in het beeld van het IMF, dat we ons wat meer terugtrekken op de eigen regio. Hè. Dus niet alleen maar een toeleverancier in China, maar ook een bij wijze van spreken in Duitsland of de Verenigde Staten. Dus dat is eigenlijk een proces wat al langer gaande is. Maar wat daarbij gekomen is, en ik denk dat het IMF daar nu echt op wijst, zijn die politieke spanningen. De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Het Westen heeft zich verenigd tegen Rusland met allerlei sancties. Dat heeft Rusland in de armen van China gedreven. En je ziet daar toch ook een politieke versplintering. Nou ja, de problemen met Taiwan. Hè. China die heeft zijn ogen gericht op Taiwan. Hè. Wat gaan we daar doen? En dat betekent eigenlijk dat toch het Westen tegenover China en Rusland is komen te staan. En dat heeft ook gevolgen voor de wereldhandel.
Steven, toch even, want jij kijkt ook terug. Ik probeer ook nog een klein beetje terug te kijken naar toen Trump aantrad, hè, America First. Is de gedachte hierachter toch ook niet dat die hele globalisering winnaars en verliezers heeft opgeleverd en dat er ook anders naar gekeken wordt? Of je het nu aan Amerikaanse republikeinen of democraten vraagt, aan Europa vraagt bijvoorbeeld. En we vinden het ook belangrijk dat niet zomaar alles meer wordt uitbesteed of ergens anders wordt gemaakt. En dat heeft nog dan met meer te maken dan alleen die toeleveringsketen die kwetsbaar blijkt te zijn.
Ja, dat klopt. Dus we hebben ook ontdekt dat globalisering ook winnaars en verliezers, zoals je zegt. En daar moeten we ook naar kijken. Denk ook aan het milieu. Hè. Is al het getransporteren over de hele wereld, is dat nou goed of slecht voor het milieu? Nou, daar kun je ook over nadenken. Dat is ook ingewikkelder dan je denkt. Maar de basis van de wereldhandel, de internationale arbeidsverdeling, die is zo krachtig dat ook na grote schokken, die schok van 2008 en de coronaschok, dat je ziet dat de wereldhandel een enorme dreun krijgt. Naar die twee schokken die ik nu als voorbeeld noem, maar ook heel snel herstelt. En de reden is simpel. Het buitenland kan dingen beter en goedkoper dan wij dat zelf kunnen. En Nederland kan ook dingen goedkoper en beter dan de rest van de wereld dat kan. En dat is eigenlijk de basis van internationale handel. Nou, en die kracht, die is zo dominant, dat ook al zijn er bezwaren, dus waar je op wijst, die winnaars en verliezers, het milieu, wat ik als voorbeeld noemde, dat die basiskracht, internationale arbeidsverdeling, dusdanig groot is, dat blijft bestaan. Dus ik geloof wel de zorg van het IMF dat we tegen een versplintering aankijken. Deels omdat we ervaren hebben dat het systeem gevoelig is en die winnaars en verliezers, die zijn er ook. Maar ook vanwege die politieke spanningen die er nu zijn. En dat is met name dat laatste, wordt nu toch wel een grote uitdaging voor de wereldhandel.
We gaan naar wat het IMF dan zegt over mogelijke oplossingen, richtingen waar we aan zouden kunnen denken. Minder handelsbarrières, het makkelijker maken van betalingen, andere bevoorradingsketens, werd al een kort aangehaald ook door jou, Steven, en het herstructureren van schulden. Edin, oh, ik zie al een soort voorzichtig nee schudden.
Ik denk, een van de redenen is ook dat in loop der tijd en met name sinds 2008 steeds meer mensen in het Westen erachter zijn gekomen dat die gouden bergen die beloofd werden als gevolg van globalisering, dat die er misschien wel zijn gekomen, of die zeker zijn gekomen, maar dat het een hele grote groep mensen overgeslagen heeft. Zij kwamen tot de conclusie, ik merk daar eigenlijk niet heel veel van. Dus dan valt ook de steun voor een verdere globalisering voor een deel weg. Als je dan leest wat de voorstellen van het IMF zijn om dit probleem op te lossen. Ik denk niet dat er heel veel mensen rondlopen met het idee van dat betalingsverkeer, hè, daar ligt het hem aan. Nee, dat is het niet. Het is echt dat gevoel dat zij niet geprofiteerd hebben of minder dan anderen geprofiteerd hebben van die welvaartsstijging van de afgelopen 40, 50 jaar. En dat de belangrijkste reden daarvoor is toch echt dat de lonen in een groot deel van de wereld nauwelijks de inflatie in die tijd bijgehouden hebben. Nou, heel lang gaf niemand daarom om. Omdat je het als het ware hebt weten te compenseren door steeds meer schulden aan te gaan. Maar vroeg of laat komt er een moment dat die schuldenlast zodanig hoog wordt dat die camouflage wegvalt, dat je het echt voor de groei van je welvaart moet hebben van je inkomen. En dan kom je erachter, hey, wacht eens even, mijn inkomen stijgt helemaal niet zo hard. Dus daar moet je iets aan doen. Het is niet het betalingsverkeer.
Maar dit is ook niet het enige wat het IMF zegt.
Nee, maar
er worden wel wat meer dingen gezegd. Hè? Ik noemde net 4 mogelijke oplossingen. Ja. Het herstructureren van schulden hoorde daar
dat is waar
bij.
Het mee moet beginnen. Kijk, je moet die schulden gaan herstructureren. De schuldenlast moet lager. Mede omdat je daardoor een hele grote factor weghaalt waarom je aanhoudend inflatie moet hebben. Dan kun je ook inflatie gaan bestrijden met renteverhogingen. Dat kan heel moeilijk als de schuldenlast veel te hoog is. Alles hangt uiteindelijk met elkaar samen. Dus daar moet je daar naartoe. Ik vond het grote voordeel, Thomas, toen ik dit las, dat het IMF zo duidelijk zegt dat je dat probleem moet gaan aanpakken.
Ja.
Dat is al winst.
Zou dit ook jouw startpunt zijn, Steven? Dus beginnen met het herstructureren van die schulden? Of kijk je er überhaupt heel anders tegenaan?
Nou ja, het herstructureren van schulden is natuurlijk belangrijk. Dus daar ben ik wel met Eden eens. Maar we moeten ook oppassen dat we niet alles met alles gaan combineren. Dan wordt het ingewikkeld. Kijk, die wereldhandel.
Het is de economenpanel. Dat mag wel een beetje ingewikkeld, Steven.
Ja, nee, oké. Okay. Nee, maar kijk, op een gegeven moment het IMF wijst op die versplintering. Nou, ik denk dat een groot risico is. Kijk, die versplintering heeft één groot nadeel. Is dat we de voordelen van internationale handel, dus de voordelen van internationale arbeidsverdeling, weggooien. Nou, dat daar problemen aan zitten, dat ben ik wel met Eden eens. Maar de dominante kracht is dat we profiteren van arbeidsverdeling. En dat we dan rekening moeten houden met mensen die er last van hebben, of die minder profiteren van die welvaartsstijging. Nou ja, dat is iets wat ons allemaal zorgen baart en hebben we ook zicht op gekregen. Maar dat neemt niet weg dat mensen wel degelijk profiteren, ook al merken ze dat niet zo. Dus een deel van dit probleem is ook perceptie. Dus als jij een nieuwe tv koopt, ja, dan kijk je gewoon wat is een goede tv en hoe duur is die. Zonder dat je realiseert dat je op dat moment heel erg profiteert van die mondiale arbeidsverdeling. Dat goede tv's, ja, die komen uit Azië. Nou ja, dat is ook een manier waarop je kan profiteren van die internationale arbeidsverdeling. Dus we moeten het ook niet.
Nou,
niet
ik zie toch dat Eden hierop wil reageren.
Eens. Alleen mijn zorg zit hem erin dat ondertussen er steeds meer mensen zijn die mooie televisie niet kunnen kopen. En zich daar hele grote zorgen om maken. En laten we ook niet vergeten, dit is niet iets wat uit de lucht is komen vallen. Ik kan me nog herinneren in 2008 toen de G20 bij elkaar zijn gekomen van hoe gaan wij het probleem van toen aanpakken. En de plechtige belofte was, we gaan het in ieder geval niet zoeken in meer protectionisme. Ik geloof dat we sindsdien gemiddeld elke dag ruim 1 protectionistische maatregel hebben gezien. Dat remt ook economische groei af. Daar ligt het ook aan.
Dan ben je dus voor globalisering.
Daar ben ik zeer zeker voor. Globalisering heeft, mits je het goed laat verlopen, voordelen voor iedereen. Het grootste bezwaarpunt van mijn kant van de afgelopen 50 jaar is niet dat globalisering geen welvaart opgeleverd heeft, maar dat de verdeling daarvan zo scheef is geweest als het maar kan.
Komen we weer uit bij het keerpunt waar jij een boek over geschreven hebt?
Want ik ga dat
die afgelopen 50 jaar, dat ken ik ergens van.
Ja.
Goed, we gaan naar de risico's van cryptohandel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is het economenpanel, Steven Brakman, Edin Mujadjic. En we gaan het hebben over de Europese Centrale Bank. Zij heeft vorige week dat crypto's een gevaar vormen voor de hele economie. Nu ook institutionele beleggers in crypto stappen. De waarschuwing volgt nadat de zogenoemde stabiele cryptomunt Terra USD naar nul crashte en dit drama van 50 miljard dollar ook de andere cryptokoersen raakte. Tijd voor de Europese Centrale Bank om aan de bel te trekken. Ik sprak er eerder vorige week over met Lucas Daalder. Hij is de Chief Investment Strategist bij BlackRock, ook lid van het economenpanel. En hij zei dit.
De ECB heeft natuurlijk de afgelopen jaren een zeer ruim monetair beleid gevoerd. Heeft ervoor gezorgd dat de rentes en kapitaalmarktrentes naar ongekende lage niveaus is gegaan. Dus dan is het ook wel wat makkelijk om vervolgens te zeggen van ja, kijk uit, crypto is een groot probleem. Ik zou zeggen,
de ECB vond er ook altijd wel redenen om dat monetaire beleid te voeren zoals het is. En dat was niet zeker met als oogpunt, nou ga allemaal maar in de crypto.
Nee, dat klopt. Maar het is wel een van de bijvangsten waar je denk ik ook wel oog voor moet hebben.
Edin, ik wist dat het jouw feestje was. Want dit komt denk ik redelijk overeen met hoe jij naar de situatie kijkt.
Een van de redenen die je hoort van mensen die in crypto's zijn gestapt de afgelopen jaren is toch heel vaak het verlies van vertrouwen in het beleid van de centrale banken in het algemeen. En ook de ECB dus. Dus voor een deel. Kijk, die markt is veel groter geworden. Veel meer mensen, veel meer instellingen hebben daar iets mee te maken. Dan is het per definitie relevanter voor het rijlen en zeilen van de financiële markt in het algemeen en de economie ook. Maar een deel van die spectaculaire groei, want zo mogen we het wel omschrijven, heeft toch echt te maken met het beleid van de Europese Centrale Bank in de afgelopen 10 jaar. Dus inderdaad.
Maar de ECB draagt toch niet zoveel zorg voor hoe stabiel die munten dan zijn, dat het daarbuiten dan een rommeltje blijkt te zijn. Ja, dat is niet per se de verantwoordelijkheid van de ECB.
Nee, dat is ook niet. Alleen als we kijken naar de situatie nu. Je hebt wel te maken met een ECB die al 10, 15 jaar tegen ons allemaal zegt, ga maar rustig slapen. Als de inflatie ooit eens een keer te hoog dreigt te gaan worden, komen wij echt daadkrachtig in actie. Nou, nu zitten we met ruim 7% inflatie. De verwachting is dat het voor enige tijd te hoog zal blijken te zijn. En de ECB zit te bakkeleien over de vraag of de rente van min 0,5 naar min 0,25 moet of naar nul. Ja, dat is geen daadkracht. Dus als je het al hebt over risico's voor de financiële markten en risico's voor de economie in de toekomst, dan zou ik zeggen dat het beleid van de ECB een minstens groot risico voor beide is als het hele crypto deel van de
markt. Even terug naar die risico's die dan specifiek aan crypto verbonden zijn. Er wordt een link gelegd naar traditionele banken en naar institutionele beleggers die hier dan in zouden zijn gestapt. Steven, hoezeer zijn die werelden, de traditionele economie en die cryptohandel, al met elkaar verweven, denk jij?
Nou ja, op het moment, en zo, dat is nu in Duitsland het geval, dat de pensioenfondsen mogen beleggen in cryptomunten, ja, dan krijg je natuurlijk toch een vervlechting van dit soort heel speculatieve beleggingsmogelijkheden met de normale beleggingswereld en daarmee ook met de reële economie. Dus ik denk wel dat het een risico is en dat ben ik ook wel eens met de ECB. Ik denk dat je heel erg moet uitkijken om cryptomunten, om dat onderdeel te laten zijn van een normale beleggingsportefeuille. Kijk, als jij bereid bent om eens een keer een paar duizend euro te verliezen uit een soort spielerij, nou ja, prima. Dan kan dat, maar je moet daar wel heel erg mee uitkijken. Dus ik denk ook dat de ECB terecht waarschuwt dat je dat niet moet opnemen in een normale portefeuille. En dat heeft, dat is zo speculatief, dat moet je niet willen. En ook, kijk, er zit nog een andere kant aan die cryptomunt. En daar ben ik het wel eens met de AFM. Onze eigen AFM. die zeggen van ja, op het moment dat je zogenaamd een klein beetje toezicht gaat uitoefenen op dit soort cryptovaluta, dan legitimeer je dat ook.
Ja, je maakt heel veel zaken die eigenlijk niet zo bona fide zijn, toch een beetje bonton, hè, in die MiCA-regeling die er vanuit Europa komt.
Het is een beetje smoezelige handel, om het zo maar te zeggen. Dus die koersen worden gemanipuleerd. Het wordt ook gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Omdat,
oh jee, Steven was net of het reed. Oh, je bent er weer. Ja, sorry, je viel even weg.
Ja, dus in feite legitimeer je iets wat toch een beetje smoezelig is. Dus zeg maar koersmanipulatie, dat je ook criminele activiteiten daarmee ondersteunt. En dat is niet goed. Dus of je moet het toezicht echt op een goede manier funderen of niet doen. En zeggen van nou ja, dit is echt iets wat extreem volatiel is en extreem speculatief. En hou je er eigenlijk maar het liefste maar buiten. Er zijn iets van 10.000 van dit soort cryptovaluta op dit moment. Dat is eigenlijk toch een wereld apart. En dat is ook een wereld die je eigenlijk misschien maar het beste apart kunt houden.
We gaan naar een wereld die jullie ongetwijfeld al wat langer kennen, namelijk de wereld van het Centraal Planbureau. Heeft de jaarlijkse risicorapportage Financiële Markten gepubliceerd. En de directeur van het CPB, Pieter Hazekamp, zei daarover dat we er ondanks alle onzekerheden goed voor staan. Disclaimer, het gaat over 2021. In de toelichting bij het rapport werd wel gezegd, ja, het is 2022 inmiddels. We kennen de risico's van inflatie, van de oorlog in Oekraïne. Misschien ligt er toch een schuldencrisis op de loer. Hoe zou jij de situatie op dit moment inschatten, Edin?
Nou, ik ben het wel met hem eens. Kijk, we hebben nu natuurlijk ineens heel veel zaken die spelen die tot voor kort in ogen van veel mensen eigenlijk onmogelijk waren. Dat de inflatie zo hoog zou zijn. Daar dachten velen van, dat kan niet meer. Dat de centrale bankiers ooit zouden gaan denken over hoeveel rente te verhogen, was ook iets van uit de historie. Dat speelt nu allemaal mee. En dat helpt die economische groei natuurlijk nooit. Maar wij staan er als land relatief goed voor. We hebben lage schuld, wel gestegen schuld, maar nog steeds lage schuld.
Nou, die voorjaarsnota die moest in elkaar gemetseld worden. Ja. En dat heeft dan toch tot gevolg dat ook hier de schuld weer wat oploopt.
Nou ja, en dan weet je wat mij daar het meest verbaasde? Er is een discussie gaande. Wij kijken als land tussen nu en 2025 tegen ongeveer 5 miljard euro aan extra rentelasten door die opgelopen rentes. In 2007 betaalden we 12 miljard euro aan rentelasten. Dat is inmiddels gedaald tot 3,5, 3,6 miljard. Dus je had al die jaren had je een meevallen van 9 miljard. Je mag ervan uitgaan dat er op het ministerie van Financiën aangenomen werd dat die rentes van nul of negatief, dat dat niet structureel zou zijn. Dus eigenlijk zou dit nu geen probleem mogen zijn. Dat het een probleem is, wil dus zeggen dat je die ruimte die gecreëerd was, die tijdelijk was, opgevuld werd met structurele uitgaven. Ja, dat is natuurlijk onwenselijk. Daardoor hebben we het nu over die 5 miljard die we in normale omstandigheden natuurlijk zo zouden kunnen betalen als land. Nou, nu kom je in een situatie dat je allerlei geplande uitgaven moet doorschuiven of reduceren om die hogere rentelasten op te vangen. Maar dan nog blijft overeind, wij hebben het relatief makkelijk. Er zijn veel andere landen, echt veel meer andere landen, die heel hoge schulden hebben. En hier zie je het bewijs van dat geroep van Nederland, ook in goede economische tijden, ga nou die goede tijden gebruiken om je schuldenlast te verlagen. Want als er een keer moeilijke tijden komen, en die komen er altijd, heb je daar minder last van.
Maar nu we het dan toch in Europees perspectief plaatsen, Steven, inmiddels is er vanuit Europa wel de roep om die begrotingsregels voorlopig nog even buitenspel te zetten. Oh, Edin maakt veel misbaar. Jij ook?
Nou nee, kijk, waar Pieter Hazekamp op wijst, en dat ben ik met hem eens, dus om even terug te komen naar jouw eerste vraag. Kijk, het Nederlandse bankwezen staat er op zich goed voor. Dus die kapitaalreserves die zijn voldoende, of de banken hebben voldoende buffers om een klap te kunnen opvangen. En waar die op wijst, en daar heeft Edin het net ook over, is dat die schulden wel toegenomen zijn. Dus op het moment dat die rente stijgt, heb je een risico. Nou, dat speelt zich in Nederland af, en dat speelt zich ook op Europees niveau af. Hè. Dus denk aan Zuid-Europa. ja, die staatsschulden, ook door corona, die zijn enorm toegenomen. Nou, als die rente stijgt, heb je kans dat er weer een herhaling komt van 2012. Hè, de eurocrisis destijds met Griekenland. Dat zou weer kunnen. Nou, daar moet je iets aan doen. Dus dat de schuldensanering, dat je daar iets aan moet doen. Hè, dus dat je die begrotingsregels, ondanks de geluiden waar je het over hebt, dat die weer wat aangetrokken moet worden. Ik denk dat dat wel goed is. Maar ik wil wel één ding tegen Edin zeggen, of in ieder geval een opmerking maken op zijn betoog net. Dat die rente stijgt, is ook wel weer goed. Wat we de afgelopen tijd hebben gezien, is dat die rente heel laag is geweest. En het heeft ook als gevolg gehad dat mensen rare beslissingen zijn gaan nemen. Bijvoorbeeld een veel te duur huis kopen. Dat kan op het moment dat die rente laag is.
Maar het CPB nu trouwens expliciet voor waarschuwt, de huizenmarkt, maar dat is heide, ja.
Nee, precies. Maar kijk, een positieve rente, gratis geld bestaat niet. Dus dat je als je geld leent, dat je daar iets voor moet betalen, dat is normaal. En dat betekent ook dat je dan goede afwegingen maakt waar je dat geld dan voor gebruikt. Nou, op het moment dat het geld gratis is, of bijna niks kost, ja, dan steek je veel te veel in de schulden. En ik denk dat die rentestijging als zodanig eigenlijk goed is om weer in een wat normalere situatie terecht te komen. En ook voor de ECB biedt het ook weer ruimte voor de toekomst. Dus stel, we komen ongetwijfeld weer in een recessie terecht. Dat je weer een instrument hebt om daar iets aan te doen. Nou, op het moment dat die rente extreem laag is, zoals nu nog steeds het geval is, ja, dan geef je dat instrument uit handen. Dus dat is ook niet goed.
Ter geruststelling van jou, Steven. Je ziet het niet, maar Edin heeft hier instemmend geknikt bij jouw betoog. Dus het is aangekomen. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie van de Rijksuniversiteit Groningen. En Edin Mujadjic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Zometeen, het kopen van lokale producten bij de boer maakte een groei door tijdens de coronacrisis. Maar hou je dat als bedrijf nu nog een beetje vast?
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.